bladzijde 86, en het heet De Spookstad. De zon was al onder, maar haar rode vingers staken nog boven de zee uit, alsof ze alle schepen goede nacht wuifden. De kleine kapitein stond op de voorplecht van zijn dappere bootje en speelde trompet. Het koper glom rood en goud tegelijk. Tetre tetre tet, tetre tetre toet. De noodlek gaat nu wel zo goed. Hij brengt ons thuis en sleept tot slot nog twee matrozen op een vlot. Toen verdween het laatste zonlicht en er kwamen nevels opzetten. Ho, het gaat spoken, huiverde bange Toontje. Maar de kleine kapitein bleef op zijn trompet spelen, want dat klonk mooier dan een misthoorn. Dikke Druif ging slapen. Opgerold voor het ketelvuur als een poes. En Marinka bakte nog een paar pannenkoeken voor de kleine kapitein, want hij kreeg honger van al dat blazen. De twee matrozen op het vlot zaten lekker te kletsen. Dat doen mensen altijd als kinderen moeten slapen. Driekes, jongen, ik verlang naar de wal, zei Gijs. In geen jaren een mens gezien. En geen tapkast. En geen harmonica. Geen niks. Vertel mij wat, zuchtte Driekes. Lekker thuis, kleedje op tafel, benen op de andere stoel en tik in de tik, de breipennetjes van Truus. Niks anders nodig. Nou, af en toe een dansje, vond Gijs. Goed, nou ja, af en toe een dansje, zei Driekes. Het water klotste tegen het vlot. Je zag het niet, want het was stikdonker. Tetretet, klonk de trompet van de kleine kapitein. En toen ging hij slapen en bange Toontje moest aan de misthoorn denken. Anders kwamen ze er misschien mee in botsing. Het was een gilfluit die wolken van stoom en nevel inblies. Maar na de 13e keer gaf Toontje zelf een gil, harder dan de misthoorn. Een spook, gilde Toontje. Daar! En niemand werd wakker. Hoe bang Toontje was, wisten ze zo langzamerhand wel. Alleen de twee matrozen keken op. Jemine, zei Gijs. Lichtjes. Lichtjes, zei Driekes. Een stad, zei Gijs. In zee? Vroeg Driekes. Kan me niks bommen, zei Gijs. Een stad is een stad en dat is voor mij de wal. Met een tapkast en een harmonica. En hij stond op. Wat ga je doen? Vroeg Driekes. Erheen, zei Gijs. Zwemmen? Vroeg Driekes. Ben je nou helemaal? Gijs knoopte de touw los waarmee het vlot aan de noodlek gebonden was. Roeien, zei hij, met je handen. Ja, als we er maar een tafeltje hebben met een kleedje erop, is het mij best, zei Driekes. De twee matrozen begonnen te roeien. Ze kregen er natte mouwen van. Maar de stad kwam langzaam, maar zeker dichterbij. Hij zag er echt spookachtig uit. Een paar lichtjes maakten plekken in de nevel en het leken wel gaten in een wit laken, waardoor je in de donkere poorten van de zwarte ramen kon zien. Griebesbol, als je het mij vraagt, zei Driekes. Gijs zei niets. Ze waren bij een vermolmde steiger beland en hij sprong erop. Het hout steunde en kraakte alsof het in geen jaren meer een matroos opgesprongen was. Kom op, Driekes. Er zal nog wel een café open wezen. Dan maak je een dansje en terwijl je je benen op een andere stoel legt. Tastend zochten de twee zeemakkers hun weg. De geheimzinnige stad gaf geen teken van leven. De Nooitlek was doorgevaren. Even plotseling als de spookstad was opgedoemd, voor bange Toontjes ogen was hij ook weer verdwenen. In zijn angst had Toontje niets gevoeld van het losgooien van het vlot. Hij was braaf doorgegaan met aan de gilfluit te trekken. Elke 60 tellen een gil. De hele nacht door, zonder één antwoord. Zonder een één antwoord van een andere boot en zonder een botsing ook. Braaf werk hoor, Toontje, zei Marienke de volgende ochtend. Maak je nog even beslag voor me? Ik heb een slap handje van het slapen. Maar bang Toontje tolde het ruim in, naar zijn kooi. En een minuut later snorkte hij dat het luik ervan trilde. Dikke Druif kwam tevoorschijn van achter het ketelvuur en wreef zijn ogen uit. En toen wreef hij ze nog eens uit. En nog eens. Jongens, schreeuwde hij toen. Hé jongens, waar is het vlot? De kleine kapitein greep het sleeptouw en haalde het in. De knoop is losgeschoten, riep Dikke Druif. Maar de kleine kapitein schudde zijn hoofd. Ze hebben het losgeknoopt, zei hij. Zeemansogen zien dat. Vreemd, vond Dikke Druif. Ach, wat, riep Marinka. Die twee zijn plezier gaan maken. Ja, dat zei ze. Wedden? Waar dan? Vroeg Dikke Druif. Ja, dat wist Marinka ook niet. Zeker een biertje gaan drinken midden op zee, beste Druif. De kleine kapitein zei, we moeten ze gaan zoeken. Want die twee hebben ook verzonnen, wat die twee ook hebben gedaan, en wat ze ook verzonnen hebben, we gaan ze zoeken. Ik heb zo'n idee dat ze in gevaar verkeren. En zo kwam het dat de noodlek op weg naar huis nu al voor de tweede keer moest omdraaien. En het volgende verhaal is op bladzijde 92 en het heet Gevangen. Na een paar uur terugvaren klom Dikke Druif in de mast om te zien of het vlot met de twee matrozen ook ergens kon ontdekken. Land in zicht, riep hij. Nee, land, een stad. Hij roetste naar beneden. Ginds, daar wees hij. Ga jij maar naar de brillendokter, zei Marinka. Een stad midden op zee? Nou. Op palen, zei Druif. En hij holde naar het vuur om er extra kolen op te gooien, dan waren ze er gauw. Het is natuurlijk een booreiland, zei Marinka. En een paar olieboeren erop. De kleine kapitein zei niets. Hij stuurde in de richting die Dikke Druif had aangewezen. En toen ging het luik open en Bang Toontje kwam tevoorschijn. Hij wreef de slaap uit zijn ogen. En hij wreef nog eens. En nog eens en gilde. Daar heb je die spookstad weer. Zie je nou wel? Vannacht heb ik nog help geschreeuwd, maar jullie wilden niet luisteren. Inderdaad zagen ze nu allemaal een vreemd bouwsel opdoemen. Palen en nog eens palen staken uit de golven omhoog. En daarop rustte een schots en scheef getimmerde zooi huizen en torens en poortjes en gangetjes en bruggetjes, weggetjes en steegjes en muurtjes en kerkjes en kroegjes. Had jij het daarnet over een booreiland? Vroeg Dikke Druif aan Marinka. Ze deed alsof ze hem niet hoorde. Zie je, riep ze. Zie je wel? Wat heb ik gezegd? Onze matrozen zitten daar plezier te maken. Wedden? Wedden. Ja, altijd maar weer wedden. En dadelijk gaan we weer verder. Huhu, riep Toontje. Ik wil er niet heen. Maar de kleine kapitein stuurde recht op de wrakke steiger af, die een eindje verder in zee stak. Dikke Druif ging met het touw op de voorplecht staan om de noodlek vast te meren. Hij had het al vaker gedaan, maar dit keer gooide hij mis. En dat kwam omdat hij ineens het vlot zag liggen. Het vlot van hun twee matrozen. Asje me nou, mompelde hij. Die Marinka had gelijk. De steiger kreunde toen de drie kinderen erop sprongen. Geen vier kinderen, want Bang Toontje durfde de spookstad niet in. Hij bleef aan boord om de noodlek te bewaken. Als er een dief komt, dan trek je me aan de stoomfluit, riep Dikke Druif. En hij beklom de wrakke trap achter de andere aan. Het was een wonderbaarlijke stad waar de kinderen terecht kwamen. Alles was van hout. Van wrakhout leek het wel. Ongeschilderd, grauw en grijs. Er was geen enkele kleur. Helemaal nergens. Geen rood dak, geen groen raamkozijn, geen blauwe schutting, geen gele luiken en geen bruine deuren. Zelfs geen bladdertje verf zat ergens op. En het was er doodstil. Je hoorde zelfs niemand hoesten. zei Dikke Druif tegen Marinka. Had jij het daarnet over plezier maken in deze stad? Ik merk er niet veel van. Ze kwamen mensen tegen, in grijze pakken gekleed, in grijze zakpakken gekleed. En die mensen die keken allemaal even strak en stumperig. Ze vielen haast niet op in die grijze straten, maar toen ze de kinderen in het oog kregen, staarden ze hen verschrikt aan en holden weg. Driekes en Gijs zullen hier echt het heel gezellig hebben, merkte Dikke Druif op. Waar zouden ze eigenlijk zitten, Marinka? De kinderen sloegen een hoek om. Kijk eens, zei Marinka, daar moeten we op af. En tegen de schutting hing een aanplakbiljet, fel gekleurd. Het leek een zon tussen de grauwe wolken. Er stond een prachtige mooie dame op in een rode japon met een paarse kraag en een oranje hoed op, waaraan een gele sjaal wapperde. Wie schone Galatea vindt, die krijgt voortaan hier het bewind, stond er met grote letters onder. Goh, zei Dikke Druif. Het lijkt me anders een kreng, zei Marinka. Maar de kleine kapitein zei verder niets en hij liep door. Smalle steegjes, brede straten, scheve huizen, grauw en grijs, behalve hier en daar een rood, oranje, paars, gele plaat van Galatea. En af en toe mensen die schrikachtig naar de kinderen keken. Dat komt door jouw groene jas, zei Marinka tegen Dikke Druif. Oh ja, vroeg hij. En jouw vlinderjurk dan? Ze kwamen op een plein en een kleine kapitein bleef staan. Hij nam de koperen trompet, veegde hem langs zijn mouw en zette hem aan zijn mond. Als de matrozen tetteretetter hoorden, dan kwamen ze wel tevoorschijn. Maar nog voordat de kleine kapitein een blaas had kunnen geven, verschenen er 3 barse polities om de hoek. In zwarte pakken, met zwarte helmen en zwarte knuppels.
Wat heeft dat te betekenen? Riepen ze. In kleur over straat? Denk je soms dat alles hier mag? Mee, fort!
Nou, alles, begon Dikke Druif. Maar de zwarte agenten hadden hen ieder bij een kraag gepakt.
Geen smoesjes!
Een ogenblik later zaten ze in het hoofdbureau. Het rook er naar een oud wrak. We zijn vreemde schepelingen, zei de kapitein, kleine kapitein. We zoeken onze 2 makkers.
Nou, die zal ik je laten vinden, bulde een nog zwartere commissaris.
Het is gevaarlijk vrolijk tuig, zeiden de agenten. In de diepte met ze, beval de commissaris. De kleine kapitein, Marinka en Dikke Druif werden een vermolmde trap afgesleurd naar een cel van ruw splinterhout. Toen de deur openzwaaide, roken ze een lucht van bier.